Leven in muziek.
Met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen en welkom bij Leven in muziek. Ik praat deze morgen met een vrouw wiens cv heel wat A4'tjes beslaat. Ze zong in talloze formaties, acteert, produceert en maakt theater, presenteert, schildert en leerde op latere leeftijd ook nog eens basgitaar spelen. Ik heb het over Carmen Schilstra. Ze werd geboren op 31 januari 1956 en toen was dit populair in Nederland.
Oh, Rose, my Rose,
Ja, ik durf er bijna niet doorheen te praten. Slim Whitman met Rosemary. Ja, Carmen Schilstra. Wat voor gevoel roept dit op?
Ik vind het prachtig. Het is heel lief.
Ja, heel lief, hè?
Ja, heel mooi gezongen. Ja.
Het is een cover van een operettenummer uit 1924. En deze Slim Whitman stond bekend. Heb ik me natuurlijk ook alleen maar in ingelezen. Ik wist het niet zelf. Maar ook om dat jodelen wat hij een beetje doet. Hè? Dat hoor je ook. Die hele hoge kopstem die hij gebruikt.
Ja.
Geen verkeerd begin, denk ik.
Ik vind het een mooi begin.
Een mooi begin.
Ja.
Jouw geboortedatum, ik zei het net al even tijdens Rosemary tegen je. Toen was het hartstikke koud.
Ja. Ik geloof dat het 20 graden vroor. En toen moest mijn moeder bevallen van mij. Ja, met een kacheltje ergens boven in een slaapkamertje.
Oh, serieus?
Ja.
Was dat thuis dan?
Thuis, ja.
Ik zit even te denken, was dat normaal dan in die tijd om thuis te bevallen?
Ja, volgens mij wel. Ja.
Maar was dus niet per se een pretje.
Mijn moeder was het redelijk ellendig, geloof ik.
Goed, nou, we gaan straks terug naar jouw jeugd. Maar ik wil nog eerst even met je praten over het nu. Ja, want een snelle rekensom wijst mij uit dat je 70 bent.
Ja, net geworden.
Ja, jeetje.
Ja. Ja.
Is dat een ding?
Nee, eigenlijk niet. Ik voel me even fit en gelukkiger zelfs nog dan 20 jaar geleden.
Oh ja?
Ja.
Hoe kan dat?
Ik weet niet. Ontwikkeling. Bewustzijn. Ja. En dat fit zijn is denk ik heel belangrijk. Dat je gewoon gezond bent en geen rottige dingen hebt die me afleiden van het mooie leven.
Nee, natuurlijk. Ja. Maar probeer het toch eens te duiden. Je zegt het heel stellig. Ik ben nu gelukkiger dan 20 jaar geleden.
Ja, hoe jonger je bent, hoe meer zorgen je maakt over van alles en nog wat. Hoe je zelf in het leven staat en of je het allemaal wel goed doet. En hoe ouder je wordt, als het goed is, hoe minder je daar zorgen over maakt. Denk je, ja, dit ben ik. En ik ben blij met wie ik ben en wat ik mag doen en wat ik kan.
Want ja, dat is nog een heleboel, hè? Want van pensioen is geen sprake.
Ik heb geen pensioen.
Nee.
Nee, ik krijg AOW.
Ja,
wat
okay.
Fantastisch is.
Even los van pensioen als in een geldelijk bedrag. Je doet er ook niet aan.
Nee. Ik ben nog heel veel aan het spelen vooral.
Ja. Ja. Waar sta je nu mee op de planken?
Met podcast. Samen met Alina Kiers en Harry Niehoff, Jan Veldman, Corné Kossen en Jaap Stegeman.
En dit is een voorstelling die al een tijdje loopt, volgens mij.
Ja, die loopt al een jaar. En het jaar daarvoor, of 2 jaar daarvoor, hebben we Carnivore gemaakt. En toen speelde Frank den Hollander mee. En Frank, die had een hele grote reunievoorstelling, zoals jij ook weet.
Ja, zeker. Dus PNR is natuurlijk.
Ja,
het 45-jarig jubileum.
Ja, dus die haakte af voor deze podcast. En dan hebben we Corné gevonden. Corné is een hele jonge acteur en dat is ook ontzettend leuk. Weer is heel, heel wat anders.
Ja. Even over, jij zegt, ja, Frank had dat, maar jij had dat zelf ook. Want jij bent met ze mee geweest, met PNR.
Ja, ik ben met ze mee geweest. Dus het was een hele...
Want
een
jij
hele...
bent...
Daalhemmer. Gree Daalhemmer.
Ja. Ja. Dat is misschien wel... Ja, dat is. Ik vind het ergens een beetje bijna oneerbiedig om jouw naam nou zo per se alleen maar aan Gree te koppelen. Maar dat is natuurlijk wel iets waar de luisteraar jou van kan kennen, heel erg duidelijk, hè?
Ja, de Hoornse Plas.
Ja.
Hoe leuk is dat?
Was het leuk om dat weer te zingen?
Het was fantastisch. Het was, ja... Weet je, het is 45 jaar geleden, hè? Dat was ook hun reunie gebeuren. Dus het is ook 45 jaar geleden dat ik daar ergens ooit in een klein keldertje bij Peter de Haan gewoon meekwam met Herman Grimme. En hey, wil je ook zingen? Ja, ik wil ook wel zingen. En dan zing ik, dan, zij hebben dus die Hoornse Plas geschreven en je zingt dat. En dan blijft dat zo lang, blijft dat maar door denderen.
Ja.
Het is echt wonderlijk.
En jij stapt er zo weer in die rol van Gray.
Ja.
Ja.
Gek jurkje aan.
Ja.
En zingen. En ik mocht een koortje zingen. En op dit moment hadden ze hadden een fantastische band. Dus het was een groot, heel veel plezier. Ja.
Ja. Ja, jij zei even, dat weet jij ook. Ja, ik was in Paradiso.
Ja,
mocht ik,
was in
Paradiso. Daar mocht ik verslag van doen. Maar ja, dat was ook bizar, hè?
Ja.
Om in Amsterdam met al die Groningers daar...
Ja.
Ja, zo'n Gronings feestje te bouwen.
Het was geweldig.
Ja.
Ja, en dat je een keer in Paradiso op dat toneel mag staan. En daarachter, want daarachter is het een totale chaos. Dat je denkt, waar moet ik zijn? En, ja, dat was gewoon heel, om maar modern te zeggen, heel cool.
Ja.
Ja,
ja,
het was hartstikke leuk. En hele aardige mensen, hè, daar in Paradiso.
Je zegt het alsof je daar lichtelijk verbaasd over bent.
Nou ja, ik heb zelf bijna 10 jaar in Amsterdam gewoond. En de mentaliteit Amsterdam-Groningen is best verschillend. In Amsterdam moet je een beetje met je ellebogen werken. En je moet zorgen dat je jezelf vrij groot maakt, want anders red je het niet. Maar nee, ik vond ze ongelooflijk lief en aardig en behulpzaam.
En dat maakt het alleen maar leuker.
Ja.
Ja, ja, snap ik.
Ja.
Goed, voordat wij eindeloos over Paradiso praten, dat is natuurlijk wel leuk, maar we moeten nodig terug naar Almelo, want daar ben je geboren.
Ja.
Wat voor gezin kwam jij terecht in, Carmen?
Gewoon een gereformeerd gezin. Niet altijd.
Gewoon een gereformeerd gezin.
Ja, een gewoon gemiddeld gezin. Ja, niet al te heftig gereformeerd, maar we moesten wel naar de kerk bijvoorbeeld. En dat vond ik al heel vroeg helemaal niks.
Nee, ik zie het.
Nee.
De blik verschilt enorm van een minuut geleden.
Ja, nee, dat, ik had daar niks mee. Maar het was gewoon een prima gezin, ja. Ja, niet bijzonder.
Maar schetsen ze, wat deden je ouders bijvoorbeeld?
Mijn vader die werkte bij Stork en dan zat hij op de financiële afdeling. Nou, dat is zo'n beroep waarvan je niet weet wat je moet vertellen aan je klasgenootjes. Wat doet je vader? Ja, weet ik veel.
Ja.
Iets met financiën. En mijn moeder die is later werd ze schoonheidsspecialiste aan huis. Dus dat was ook wel grappig.
Dat is wel apart, toch? Want dan zie je haar. Krijg je wel veel mee van haar werk.
Ja. Daar moest ik ook niet zoveel van hebben vroeger.
Want?
Al dat getut. Vond ik toen, hè? Ik vind het nu wel leuk.
Ja?
Ja. Ja, zo. Mijn moeder. Ik denk dat ik van mijn moeder heb geleerd dat je in ieder geval zelfstandig moet zijn als vrouw. En aanpakken. En weet je wel, dat je niet afhankelijk bent van... een man of het inkomen van een man.
Nee, want ze is dus gewoon wel altijd blijven werken.
Ja, ja, ja. Dat vond ik. Dat was hartstikke goed. Goed voorbeeld.
Ja. Heb je dat ook echt beseft dan dat voorbeeld van haar is gekomen?
Ja, hoor. Zeker. Ik denk dat ik altijd financieel onafhankelijk ben geweest. Ja.
Broertjes, zusjes?
Ja, zusje, 3 jaar jonger en een enorm nakomertje, een broertje van 10 jaar jonger.
Oké. Okay. Hoe was dat?
Dat was ontzettend leuk. Dan ben je zelf 10 en dan komt er nog ineens een klein babytje. Dat is gewoon een levende pop, joh.
Oh ja, natuurlijk, ja.
Die kun je gewoon aankleden en ja.
Weet jij?
Die arme jongen.
Ja, nou ja, weet ik niet. Hij heeft zich er vast heerlijk in gewenteld, toch? En al die aandacht.
Ja, we hebben enorm zitten tuttelen met dat kind.
Ja. Ja. En weet jij, een beetje impertinente vraag, maar was dat een bewuste keuze van je ouders?
Ik denk, nou, mijn ouders hadden niet zo'n heel goed huwelijk. Al na 2 jaar niet. En ik denk dat het een soort, ik weet niet, een kleine opleving was. Ja.
En wat bedoel je met niet zo'n goed huwelijk? Wat kreeg je daarvan mee als kind?
Nou, meer onbewust dan bewust. Want het was geen ruzie of zo thuis, helemaal niet. Maar meer, ik denk dat je het vooral later realiseert. Dat je denkt, ja, het was niet echt liefdevol. Nee, veel ergernissen. Ja.
Dus gekibbel? Of?
Nee, geen gekibbel. Je kunt het heel erg onderdrukken.
Ja,
hè?
Precies.
Van dat hele onderdrukte gedoe. Ja.
IJzig misschien.
Ja. Van die onderdrukte ergernissen. Zo. Maar er werd niet geschreeuwd.
Zijn ze wel bij elkaar gebleven?
Tot mijn 17e. Ja.
En toen?
Vind ik nog knap. Toen zijn ze gescheiden, ja.
En hoe was dat dan voor jou?
Ik was heel blij voor hun. Ik denk, ga alsjeblieft je leven leiden, weet je wel. Ja. Ik bedoel, als je niet gelukkig bent samen, moet je gewoon... Ik zet mijn bril weer op, dan zie ik jou beter.
Ja, dat lijkt me heel verstandig. Praat toch wat fijner over elkaar kunnen zien.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Dat heeft niet voor jou veel drama betekend, die scheiding?
Nee, voor mij persoonlijk niet. Ik denk voor mijn kleine broertje wel. Ja. Maar die was 7. Dus dat was voor hem wel een drama. Ja. Ja.
We gaan naar muziek. Want het is tenslotte een muziekprogramma. Wat werd er thuis gedraaid?
Nou, Jaap Fischer. En Jules de Korte. En vooral radio. We hadden dan wel een heel klein pick-upje, maar er waren heel weinig plaatjes, hoor. Dus de radio ging aan.
En wat hoorde je dan? Heb je daar nog herinneringen aan? Wat voor muziek dat was?
Nee, wel tja-tja-tja, wat zullen we eten? Tja-tja-tja, wat zullen we eten? De Groenteman was dat. Dat was zo'n jingle.
Ja.
Die ken je niet?
Nee.
Ik heb helemaal geen herinnering aan die muziek. Moet ik zeggen. Nee. Nee, heb ik niet.
Nee, dat geeft niet.
Ja, ik had jou geschreven Jaap Fischer, maar ik zou ook niet eens meer weten wat.
Jij draaide zelf wel ook muziek?
Ja, toen ik wat ouder werd, kreeg ik een pick-upje.
Ja, dat kreeg je van je ouders.
Ja. Dus dat was te gek. Ja. En mijn eerste plaatje was van de Beatles.
Ja, hoe kan het ook anders? Vertel eens, wat was dat voor plaat?
Dat was Hello Goodbye. Het was gewoon een singeltje.
Yeah.
En op de B-kant stond I'm the Walrus. En dat vond ik toch zulke rare muziek. Ik snapte er helemaal niks van. Maar toch was het mooi. Het was spannend. Het was vreemd. Ja.
Laten we er eerst maar naar gaan luisteren. I am the Walrus. Nou, het is ook echt wel een apart nummer.
Ja, het is echt bijzonder.
Ja, ook heftig ook wel.
Ja, al die rare mannenstemmen, die duistere... Ja.
Vind je het nog mooi?
Ik vind het nog mooi, ja. Ik ben verder helemaal niet zo'n Beatle-liefhebber, maar ik vind dit een bijzonder nummer, ja.
We waren nog bij jou als klein meisje. Wat was jij voor meisje?
Ik was een gezeggelijk meisje die lief en... Altijd lachen en vriendelijk. Behalve als ik naar de kerk moest. Dan werd ik ontzettend dwars. En dan, soms werd ik gewoon maar in mijn kamertje opgesloten. Van dan blijf je maar thuis. En dan dacht ik, prima.
Oh.
Ja, dus dat is het enige dwars wat ik had. En voor de rest was ik heel meegaand en aardig.
Maar je wilde daar gewoon echt niet naartoe?
Nee.
Wat was dat?
Ik zag daar... Ik denk dat je als kind al heel gevoelig bent. Ik zag daar mensen zitten... met chagrijnige hoofden. En helemaal, want ik dacht dat het God is mooi en dat is prachtig. Maar die mensen die zien er helemaal niet blij uit. Soort, ik voelde al de plicht of zo, of de onechtheid in die... Ja, dat weet je dan natuurlijk helemaal niet als je kind bent. Maar dat is wat ik denk ik intuïtief voelde. De onechtheid... En de plichtmatigheid in de, ik weet het niet, achterbaks. Ja, het zijn allemaal dingen die je later bedenkt. Dus dat was een hele, dwars stukje.
En als je dan op je kamertje zat, wat deed je daar zoal?
Tekenen. Vooral tekenen. Heel veel tekenen. Gewoon op een kladblokje met een bolpen, weet je wel. Meer had ik helemaal niet. Zo'n lelijk kladblokje.
Ja. Ja. En wat tekende je dan?
Ah, nou, op een gegeven moment al heel vaak beentjes. Tekende ik beentjes. Mannetjes met gitaren en drumstellen.
Oh ja?
Ja. Dat kon ik natuurlijk nog helemaal niet. Leek nergens op, maar dat tekende ik, ja.
Maar dat zegt wat, denk ik.
Ja.
Daar lag jouw belangstelling.
Ja, ja.
Want zong je toen ook al?
Nee. Nee, helemaal niet.
Wanneer is dat gekomen dan?
pas aan het eind van de middelbare school, pas toen ik 17 werd. Ik weet ook niet hoe dat zo gekomen is, maar ineens zat ik zomaar in een bandje.
Ja. Wat apart dat je dat al tekende.
Ja.
Nog niet deed, maar blijkbaar zat er al iets.
Hele muren vol met bandjes, echt. Ja.
Muren vol?
Ja, ik mocht wel. Mijn moeder was heel ruimdenkend. Ik mocht de hele muur beschilderen en ik mocht alles erop plakken. En, ja. Ja.
Wauw, te gek.
Ja. En op de middelbare school konden we altijd naar popfestivals. Dus dat deed ik dan ook. Dus daar zag je die bandjes ook. Die ging ik dan ook meteen weer natekenen.
En wat zag je dan voor bandjes?
Living Blues, weet ik nog. Focus, CCC, Incorporated, heette dat toen.
Daar gaan we ook naar luisteren.
Ja.
Vertel dat direct anders even. Wat is dat voor band voor jou?
Nou, die kwamen heel vaak in Almelo. Eén keer in het jaar in ons jongerencentrum. En het was een soort folkband. Het sprak enorm tot mijn verbeelding, want ze woonden in, ik geloof in de Peel, in een community. In een commune. Het was een muziekcommune. Ik dacht, wow, wat geweldig. Dat wou ik ook. En dan kwamen ze met z'n allen, met vrouwen en kinderen en de hele mikmak, kwamen ze dan spelen in Almelo. En het was echt een beetje Americana. Dus nou, ik vond het prachtig. En dan dansen. Ik had een lange jurk aan met een schort en klompen.
Was dat de hippe kleding?
Dat was toen de hippe kleding. Ja, ja. Ik kwam net na de hippie tijd, zeg maar. Dat was dan de hoogste mode op dat moment.
Ja. En waarom sprak die commune je zo aan?
Nou, als je nu wilt psychologiseren, dan denk ik dat gewoon een familie was die ik wilde hebben en dat de familie thuis nou niet al te gezellig was.
Ja.
Dus ik denk dat ik altijd, als ik terugkijk, altijd in een soort theaterfamilie heb gezeten. En die theaterfamilies of die muziekfamilies of die bandfamilies, die zijn heel intens, maar ze houden ook een keertje weer op. Dus dat kan je wel psychologisch loslaten.
En dat is prettig voor jou.
Dat is fijn.
Dat het ook weer eindig is.
Ja. Ja.
En jij psychologiseer nog eens door. Waarom is dat fijn?
Ja, dat heeft toch met een soort misschien de illusie van vrijheid te maken. Dat je denkt, nou, ik zit niet mijn hele leven hier aan verbonden. Ja. Maar ik moet zeggen, mijn podcastgroep, die ken ik nu al zo lang. Dat is al zo'n echte familie, al zo lang. Dus op een gegeven moment moet ik er toch aan geloven.
Ja. Maar ja, je kan altijd weg. Dat hangt er natuurlijk
toch
boven of zo.
Dat klopt. Ja.
Ik heb hier op mijn lijstje staan inderdaad CCC Inc. Incorporated. Maar ook Golden Earring, want dat is volgens mij ook uit die tijd.
Ja.
Je hebt een nummer uitgekozen van 19 minuten van Golden Earring. Dat wordt hem niet, dan kunnen we niet meer praten.
Nee.
Maar vertel wel even waarom Golden Earring ook zo belangrijk voor je is.
Ja, die, weet je, al die bands kon ik live zien. Ik had geen oudere broer die iets vertelde over muziek. Dus ik wist eigenlijk helemaal niks van muziek in de rest van de wereld. Amerikaanse muziek, Engels, ik wist er helemaal niks van. Dus het enige wat ik kende was wat bij mij in de buurt kwam. En dat was dan onder andere ook Golden Earring. En die vond ik enorm stoer. Vooral Rinus Gerritsen, de bassist. Ik weet dat die man die stond altijd voor een enorme berg met versterkers. Echt nou wel 3-4 meter hoog. En daar stond hij dan voor te rammen. Nou, geweldig. En er was, nou, dus ik kocht dan platen toen ik op middelbare school zat. En dat Eight Miles High vond ik een schitterend nummer. Dat duurt inderdaad, wat zei je, 19 minuten?
19, ja, ik geloof 19 minuten. Ja. De kortste versie.
Ja, nou die draaide ik dan echt de hele dag. Maar ik wist helemaal niet dat een nummer was van, wat was het nou? De Birds, geloof ik. Hè?
Ja.
Ja, de Birds. Geen idee. Ik dacht dat ze het zelf gemaakt hadden.
Ja.
Ja.
Doet het ertoe eigenlijk?
Nee.
Nee toch?
Wel nee.
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 Klein stukje.
Ja,
van
klein
Eight
stukje.
Miles High.
Ja.
Oh, zonde hè, zo kort.
Ja, maar ik kan hem weer terugluisteren op YouTube Music.
Ja, maar je glunt het wel meteen.
Ja, het is ontzettend leuk. Ik zit echt meteen in mijn kinderkamertje die net zo, die had net zo'n oranje muur als deze microfoon.
Oh ja,
ja. Knaloranje.
Ja.
Ja.
Maar om jouw lievelingsmuziek toch allemaal te kunnen laten horen, gaan we ook natuurlijk nog die CCC Inc. Die communeleden laten horen met Pretty Little Miss. Wat een vrolijkheid, hè?
Ja. En het is zo leuk om te horen hoe ze ongelooflijk hun best doen om Amerikaans te klinken.
Ja.
Ja.
Ja, ik vind het wel overtuigend.
Ja, het is leuk.
Maar als je bedenkt dat het gewoon Nederlanders zijn, is het eigenlijk weer een beetje gek, hè?
Ja, ja. Maar ja, je moet je inspiratie ergens vandaan halen.
Ja. Hebben ze goed gedaan.
Ja.
Na school, wat wilde jij doen?
Je bedoelt naar de basis, naar de lagere school?
Nee, naar de middelbare school.
Oh, naar de middelbare school. Ik wilde eigenlijk naar de kunstacademie, maar dat zat er dan niet in qua gereformeerd gezin zijnde.
Dat mocht niet?
Nee, dan zou ik naar de AKI gaan en die had een behoorlijk slechte naam, zeg maar. Dat was een hele ruige bende. In Enschede zat dat, de kunstacademie. Ja. Dus dat mocht niet. En toen ben ik naar UBO-EMIUS gegaan in Groningen. Dat is een MO-opleiding, tekenen, handvaardigheid. En dan word je lerares. Ja. En dat heb ik gedaan. En ik heb precies 2 maanden les gegeven. Ik dacht, oh, dit is helemaal niks voor mij. Helemaal niks voor mij.
Wat was er zo erg aan?
Vooral het schoolsysteem. Niet de leerlingen, die vond ik allemaal hartstikke leuk. Maar het systeem, daar pas ik niet in, laat ik het zo zeggen. Nee.
Ja, en waar doe je dan op? Het systeem?
De mensen. Ja. Ik heb 2 maanden les gegeven op een school met allemaal jonge leraren. En die waren al helemaal bezig met hun pensioen, zeg maar. Dat was het enige waar ze aan dachten. En, dat is niet waar. Daar gaat het leven niet over. Nee. En hun hypotheken en zo, weet je wel.
Ja.
Nee, dat is niet
mijn gedacht. Was jij iets te vrijgevochten voor misschien?
Ja, ja.
Heb jij bij je ouders nog echt strijd? Heb je nog geprobeerd die kunstacademie? Heb je strijd gevoerd?
Nee, ik was 17. Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, ik ging daar toch wel in mee. Ja. Hm.
Maar goed, jij bent dus die opleiding genoemd en die was in Groningen.
Ja,
aan het UBO.
Die was in Groningen. Ja.
Ja, maar dat houdt dus in dat jij op kamers bent gegaan, denk ik.
En dat was natuurlijk te gek.
Ja.
Ja, dat was het leukste van alles. Die opleiding was helemaal niet zo leuk, maar dat op kamers. Dat was het leven. Ja.
Ja, hoe heb je dat omarmd?
Oh, gewoon ontzettend veel uitgaan. Heel veel naar de kroeg. Heel veel mensen ontmoeten. Bandjes kijken. Ja, theater ook. Theater kijken, ja. Dus op die opleiding kwam ik ook achter dat mijn passie gewoon bij theater lag en bij muziek en niet bij lesgeven en en zelfs niet bij tekenen en schilderen.
Nee.
Nee, want dat heb ik daarna een hele tijd niet meer gedaan.
Nee, want dat dacht je dus. Hè? Je tekent altijd op je kamertje, je wilde naar de kunstacademie. En hoe kwam dat theater dan daartussendoor gefietst?
Ja, doordat als je student bent en ik ging dat allemaal bekijken, ik was daar gewoon helemaal weg van. Dus dat werd steeds sterker.
En waarom was je daar zo weg van? Wat was de eerste keer dat jij theater hebt gezien? Weet je dat nog?
Ja, dat weet ik nog. De allereerste keer. Want omdat je een gereformeerd gezin bent, mag je niet naar. Wij mochten niet naar de film en we mochten ook niet naar toneel. Maar 1 keer mochten we wel iets zien en dat was Sjors en Jimmy. Dat was een kindervoorstelling. Sjors en Jimmy. Het was onvergetelijk voor mij. En eens zie je iets in een soort kokonnetje op een toneel. En daar ontstaat een nieuw leven. Dat was heel indrukwekkend, vond ik. Sjors en Jimmy, hoe is het mogelijk?
Ja, maar dat maakt dus eigenlijk helemaal niet uit wat het was.
Nee.
Meteen raakt het iets.
Ja, ja. En ik denk dat ik 8 was of zo. Ja.
En wanneer ben je er dan uiteindelijk zelf iets mee gaan doen? Was dat pas in je studententijd?
Ja.
Toen je het veel ging zien?
Ja, daarna pas. Volgens mij. Pas toen ik klaar was met UBO-EMIUS. Ja.
Dus Groningen, ja, die opleiding was eigenlijk ook al niks. Want jij dacht, mijn hart ligt bij theater.
Ja.
Daar moet ik uiteindelijk mee verder. Maar je bent natuurlijk wel eerst gaan werken. Want ja, je moest ook gewoon werken natuurlijk.
Ja,
je moet geld verdienen.
Ik heb dus die 2 maanden lesgegeven. Ja. En toen heb ik mijn ontslag genomen. Wat heel raar was voor iedereen.
Ja.
Op een of andere manier rolde ik zomaar in Opera Forum in Enschede. Via iemand die zei, we vragen daar mensen voor de jeugdafdeling. Toen ben ik daar gaan werken. En zo ben ik weer doorgerold naar werk en uitvoering. Bijvoorbeeld, ik heb daar auditie gedaan. In Groningen was dat.
Vertel dat zo even verder, hoe dat allemaal door is gelopen. Maar jij was, als ik het zo zit te recapituleren, een meisje dat heel erg zocht naar, als ik het niet goed zeg, moet je het ook zeggen hoor, maar naar vrijheid, naar meer een eigen wereld, los van je ouders.
Ja. Ja, heeft elk kind.
Ja, dat heeft
niet?
Natuurlijk elk kind. Dat is natuurlijk zo. Maar ja. Jij misschien meer dan anderen.
Zou kunnen, ja. Dit is wel een thema. Ja.
We gaan naar Crosby, Stills, Nash & Young.
Ja.
Waarom past dat bij dit thema?
Nou, dat is een herinnering dat ik voor het eerst ging kamperen op de Schelling. Hoe heet het? De Appelhof.
Ja.
Dat was een enorme ruige camping. Tenminste, dat vonden wij dan. En daar hoorde ik dit nummer. En dat is een soort geluksgevoel. Dat je denkt, wow, dit is het leven.
Die vrijheid weer.
Die vrijheid op die camping met allemaal mensen die je leert kennen.
Bierkratjes.
Ja. Bierkratjes. Ja, dat was inderdaad die bierkratjes. Bierkratjes met een zeildoek eroverheen.
Ja, en meer heb je niet nodig als tiener. Of,
en meer heb je niet nodig.
Je was, maar,
ja. Nou, ik lust helemaal geen bier hoor. Maar, ja.
Toen ook niet?
Nee. Maar goed, er waren allemaal jongens met bierkratjes.
Ja, precies. Ja. Ja. Our House, gaan we naar luisteren. Een aparte versie, hè?
Ja, dit was een vroegere versie.
Ja, op jouw verzoek, omdat je dat mooier vindt? Of wat is daar?
Nee, in ieder geval anders. Want leuk, een heel klein beetje krakkemikkig nog.
Ja,
ja.
Wel lekker eigenlijk.
Ja, ja.
wij zijn bij jouw leven, dat jij bent afgestudeerd. Jij hebt die baan als docent geprobeerd en dacht, vreselijk, al die types die alleen maar over hypotheken en pensioenen praten, hier wil ik niet bij horen.
Ja.
Toen heb je mazzel gehad, want jij kwam bij Opera Forum terecht. En dat was dus iets daar in Twente waarbij jij al kon acteren. Wat was dat?
Ja, kon ik al acteren. En je hebt te maken met een hele grote opera gezelschap, waar een fantastische decorafdeling was. Dus dat vond ik ook wel heel erg geweldig. Maar ik ging dan met een klein clubje langs schoolpleinen met een vrachtwagen. En dan klapten we de achterklep open. En dan in de pauze van die scholen maakten we muziek met de kinderen.
Fantastisch.
Dus dat was, kijk, die kinderen vond ik wel leuk.
Ja, en had je niet het systeem.
En had ik niet het systeem. Nee. Ik had gewoon een vrachtwagen met een klep. Ja. En dan deden we een kwartier een dingetje, een voorstelling. En later gingen we ook wel langs in klas echt voorstellingen maken, ja.
Maar toch ben jij al snel weer terug naar Groningen gegaan.
Ja, want ik wilde heel graag muziektheater. Dat werd mij al heel snel duidelijk. De combinatie van theater en muziek vind ik prachtig. En in Groningen had je werk en uitvoering. Dat was een jongerentheatergezelschap. Daar wilde ik gewoon heel graag bij. En ik heb het eerste jaar auditie gedaan. Toen hebben ze me niet aangenomen. Want ze dachten, ja, het kind heeft helemaal geen toneelervaring.
Nee, dat was natuurlijk ook zo.
Dat was ook zo.
Ja.
Had nooit iets geleerd. Ze kan best leuk zingen, maar ze heeft nog geen. En ik heb gewoon volgehouden. En het tweede jaar bleken ze nog steeds iemand te zoeken. En toen heb ik weer auditie gedaan. En toen ben ik wel aangenomen. Toen dachten ze, nou, dat toneel, dat leren we dan wel.
Ja.
Zo. Ja.
En dat was je daar op je plek? Was dat het?
Ja, ik vond het fantastisch. Ja. Dat was gewoon echt popmuziek en een theatervoorstelling. Het was voor jongeren en het waren ook jongeren thema's. En ik was zelf jong, ja.
Ja, wat wil je nog meer?
Wat wil je nog meer? En lekkere heavy muziek ook. Want je kwam dan wel in jongerencentra met een hoop kabaal. Maar wij maakten gewoon nog veel meer kabaal. Ja. Dus wij overstemden ze gewoon.
Ja, ja, ja. Heerlijk.
Ja.
Ja. Wij gaan een beetje snel naar het volgende nummer omwille van de tijd. Maar ook omdat daar nog wel weer een verhaal bij hoort. Want we gaan naar Hauser Orkater.
Ja.
Wat is het verhaal daarbij?
Nou, Hauser Orkater is het absolute fantastische voorbeeld van muziektheater. En die leerde ik kennen ook toen ik in Groningen woonde. En ze kwamen hier dan wel staan met een soort parade. Ja, dat is muziektheater zoals ik het echt het liefst zou willen maken. Vreemd, vervreemdend, mooie muziek. Niet echt toneelstukjes met een begin en een eind, maar ja, bizar. Bizarre. Jij hebt het nooit gezien, hè?
Nee.
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 Nou, misschien dat de muziek, als je naar de muziek luistert, dat je al een beetje een indruk krijgt.
Maar jij zegt, zoals ik het liefst zou willen maken.
Ja.
Heb je dat in jouw lange carrière nog nooit kunnen doen?
Nee, niet precies Orkater, maar wel mooie muziektheater mogen maken, ja. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een mooi, prachtig stuk met Arno van der Heijden mogen spelen. Dat heette Graan, naar het boek van Frank Westerman. En dat was absoluut een heel mooie combinatie van spelen, muziek en beelden en decor en rare geluiden. Dus dan komen al die dingen samen.
Ja, en dat maakt het zo mooi.
Ja, ja.
Wij gaan luisteren naar Dichtgevroren Vijver. Moeten we daar vooraf nog iets over weten?
Nee, het is een prachtig liefdeslied. Op een hele rare manier.
Waarom kijk jij mij niet aan? Jij dichtgevroren vijver.
Dichtgevroren vijver. Misschien een van de raarste liefdesliedjes ooit.
Ja. Ja. Gezongen door Alex van Warmerdam, die later films ging maken.
Ja, die we op een hele andere manier weer leerden kennen.
Ja.
Wij hebben gierende haast, want jij hebt gewoon heel veel gedaan. Dus wij racen van Groningen naar Amsterdam. Want daar ging je toch al vrij snel naartoe.
Ja.
Van waar die stap?
De liefde.
Ja, eigenlijk?
De liefde sowieso. Die ging ik achterna. En ik, ja, ik,
want? Vertel.
Ik had toen verkering met een lichtontwerper. En die ging in Amsterdam werken. En ik was ook wel nieuwsgierig. Ik denk, ja, ik ga er ook die kant op. En ik kwam toen bij een Jeans terecht. Jeans is een soort musical-achtige groep. Heb ik een jaar gedaan. Zingen, spelen. En toen kwam ik bij de schooltelevisie terecht.
Ik moet zo lachen als jij zegt, ik kwam er terecht. En toen ging ik dat doen. En nou, ging het allemaal
zo
makkelijk?
Ja, maar dat was ook zo.
Ja?
Ja. Ik rolde overal in. Ik weet niet wat. Ja, dat heeft me nooit moeite gekost.
Wat
ja.
Heerlijk.
Ja, ja.
En de schooltelevisie, dat lijkt me echt fantastisch.
Dat was heel erg leuk. Ja, ja, het was een natuurprogramma voor kinderen van 8, 9 jaar. En ik wist zelf ook niks van de natuur. Dus ik kon gewoon als een kind de hele tijd mensen interviewen.
Ja, mocht het kind zijn.
Ik mocht het kind zijn. En ik mocht er een liedje in zingen in het programma elke week. Dus dat was ook heel erg leuk en leerzaam. En op een gegeven moment mocht ik ook zelf liedjes schrijven. Die regisseur die gaf mij allerlei opdrachten.
En als je nou zegt, ik rolde erin, werd je dan echt gevraagd? Of was het van, nou, je probeerde wat en je werd aangenomen en hup, dat ging je doen?
Ja, je hoort, nou ja, je kent heel veel mensen in de theaterwereld. En dan zei iemand van, hé, ze vragen daar en daar vragen ze iemand. Je kunt auditie doen. Nou, dat ga je dan doen. Dus je moet wel wat voor doen.
Ja, dat, nou, dat nog net wel.
Wel, ja. Ja, je moet wel initiatief tonen, maar ja.
En die, jij zei eerder aan het begin van het programma, Amsterdam is wel iets meer ellebogen.
Ja, dat is gewoon zo.
En hoe heb jij dat dan gemerkt?
Nou, vooral in de muziekwereld. Want ik werkte al heel snel bij de televisie. Nou, dan heb je dat werk. Dat heb ik 7 jaar gedaan. Maar daarnaast zat ik ook wel in bijvoorbeeld in een hele grote damesband. Met 12 vrouwen. En dat was één groot elleboogfestijn. Ah.
Om je plek te bemachtigen en te behouden.
Ja, ja, ja. En die band, Case of Tomatoes, die zat ook zo'n beetje in de coole muziek zien. Dus dan voel je wel hoe iedereen bezig is met zichzelf en belangrijk zijn.
Ja.
En dat vond ik niet zo heel leuk.
Heb je het dan ook niet lang gedaan, denk ik?
Nee, 2 jaar of zo, ja.
Oké, nou ja.
Ja.
Wij gaan naar muziek van een voor jou heel belangrijk iemand, namelijk Herman Grimme, met wie je een lange relatie hebt gehad.
Ja.
Daar gaan we in het 2e uur over praten. Je hebt gekozen voor The Little Things. Waarom dat nummer van hem?
Gewoon heel mooi gemaakt, gezongen, ook mooi gezongen door hemzelf. En mooi inventief qua. Qua hoe hij de instrumenten gedaan heeft, hoe dit. Ik moet eerlijk zeggen, vooral het zingen vind ik heel mooi in dit nummer van hem. Ja.
Gaan we daarna luisteren?
Ja.
Herman Grimme.
Now it's here and it's gone. Another sun.
Leven in muziek
met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom bij het 2e uur van Leven in muziek met Carmen Schilstra. Zangeres, actrice, presentatrice, schilder, theatermaker, producent, bassist. Carmen, als ik dit nou allemaal zou opnoemen, al die vaardigheden van jou, wat denk je dan?
Wat leuk. Ik denk, ja, ik zou niet anders willen. Nee, ik ben geen. Ik ben niet heel erg gefocust op één ding. Want dan moet er al heel snel weer wat anders gebeuren. Ja.
Ja, niks voor eeuwig vastleggen. Dat zit wel een beetje in je.
Ja, maar kijk, dat schilderen, dat komt elke keer weer terug. En het zingen komt elke keer weer terug. En al die dingen komen altijd wel weer terug. Maar in maanden, fases, ja.
Wat is de gemeenschappelijke deler van al jouw uitingsvormen?
Ik denk dat je een verhaal vertelt op een of andere manier. Of dat nou in een liedje is of in een toneelstuk waarin je in een soort kader zit. Of een schilderij, wat ook een kader is. Ja, ik denk dat het dat is.
En hoe bedoel je dat kader? Ik snap dat dat zo is, maar wat doet dat kader?
Nou, bijvoorbeeld op een toneel zit je te kijken naar dat toneel. Maar en achter dat toneel gebeurt van alles en nog wat. Er gebeurt het gewone leven. Maar op dat toneel vertel je precies dat verhaal wat je wil vertellen. En dat is met een schilderij ook zo. In dat schilderij vertel je wat je wil vertellen. En daaromheen is je atelier met alle rotzooi en troep en verf. En als je een liedje zingt en je neemt het op, dan is dat de essentie. Terwijl je in die studio staat te kloten met allemaal muzikanten en weet ik het. Ik weet het niet. Zoiets, denk ik.
Ja, je maakt het heel behapbaar, is dat het? Of je haalt de essentie eruit?
Ja, je gaat naar de essentie toe. Van wat wil je nou eigenlijk vertellen?
Ja.
Ja.
En dat kan nou eenmaal op heel veel verschillende manieren.
Dat kan op heel veel verschillende manieren, ja. Ja. Kan ook een boek schrijven natuurlijk, ja. Ja.
Zou je dat ook kunnen?
Ik heb een paar kinderboekjes geschreven. Ja, gewoon om te kijken of ik dat kan. En dat kan ik wel. Ik kan een leuk verhaal verzinnen, maar ik ben helemaal geen goede schrijver. Nee, dus daar ben ik mee gestopt.
Toch iets wat je niet helemaal ligt.
Ja, precies.
Maar hoezo kinderboeken dan?
Nou, dat was in de tijd dat ik bij de schooltelevisie werkte. Dus dan werk je heel veel met kinderen. En toen ontstonden er allemaal thrillerverhaaltjes, thrillers voor kinderen. Dus daar heb ik er 3 van geschreven. Maar gewoon de stijl, schrijfstijl, was niks.
Nee.
Oké,
nou dan laten we dat erbij.
Ja,
we moeten het over Herman gaan hebben.
Ja.
Nou, toch een belangrijke liefde in je leven. Hoe hebben jullie elkaar gevonden?
Toen ik in Groningen woonde, ging ik nog heel vaak naar huis, naar Almelo. En dan reed ik met iemand mee die ook naar Almelo reed. Zoals je dat doet als studenten. En die jongen die was bevriend met Herman. En zo heb ik hem leren kennen. En Herman zat in de muziek. En ik dacht, oh, dat is leuk. En zo ben ik dan ook bij PR Ines terechtgekomen. Dat hij zei van, ik ken wel iemand die kan best zingen. En
En dat was jij?
Dat was ik. Ja, ik denk dat hij mij gehoord had bij werk en uitvoering of zo. Ja. Ja. Ja.
En was het liefde op het eerste gezicht?
Nee. Het was vriendschap op het eerste gezicht. Ja. We zijn, ik denk wel 20 jaar lang elkaars beste vrienden geweest. En pas na 20 jaar werd het liefde.
Nou ja.
Werd het een relatie. Ja.
Hoe kan dat? Wat gebeurde er? Wat veranderde er?
Ik weet het niet.
Jawel, dat weet je.
Ik zag hem. Nou, ik weet wel wanneer het gebeurde.
Nou, vertel.
Herman die zat in de jazzpolitie en die speelde overal door het hele land. En ik woonde toen in Amsterdam. En zij speelde ergens buiten op een heel groot plein in Amsterdam. En ik had toen daar nog een relatie met de een of de ander. En, en ik zie hem daar spelen. En het was net alsof Cupido mij met een pijl doorboorde. Zo in één klap. Was ik verliefd? Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.
Na 20 jaar vriendschap?
Ja, na 20 jaar vriendschap. Nou, toen zaten we, en dat is toen zo gegroeid. Toen hebben we elkaar ook echt aan zitten kijken van, hoe kan het? Wij snapten er helemaal niks van. En onze vrienden om ons heen, die zeiden, hé, eindelijk. Goh, die zagen het de hele tijd al aankomen. Maar wij niet.
20 jaar lang. Ja. Herman ook niet?
Dat weet ik niet zo goed. Moet je aan Herman vragen?
Ja, dat weet je toch wel?
Nee, ik denk dat we allebei heel verbaasd waren. Ja, ja dat het zo gebeurde.
Goed. Wel heel mooi dat het uiteindelijk dan toch gebeurt.
Ja.
Ja. Wij gaan eventjes de draad weer oppakken. Want jij woonde in Amsterdam, daar gebeurde dit ook. Hè?
Ja.
En toen ben je dus weer teruggegaan naar Groningen, ook vanwege Herman.
Voor Herman, ja, ja. Ja, ja, klopt.
Ja, we moeten even naar muziek toe. Dus dan moet je toch eerst even gaan vertellen over jouw voorstellingen met Bert Harders.
Ja.
Want dat is een van de dingen die je toen bent gaan doen.
Ja.
Dat was omstreeks 2012 zitten we nu, Carmen. Wat was dat?
Nou, ik was aan het zoeken naar werk. Ik dacht, goh, ik kan misschien wel een leuk amateurclubje regisseren. En Herman kende Anne de Jong. En Anne de Jong werkte bij de provincie Drenthe. Ja, lang verhaal. Hij zegt, vraag Anne de Jong of je in Drenthe niet een leuk klein clubje kan regisseren. Dus ik vroeg Anne de Jong, heel lang verhaal. Anne de Jong die zei, ik koppel je aan Bert Harders. En dan moeten jullie maar muziektheater gaan maken in Drenthe. Om een heel lang verhaal kort te maken. Hij regelde dat, Anne de Jong deed dat samen met Gerrit Kamstra. Dus Bert en ik, die kenden elkaar wel. We werden aan elkaar gekoppeld. En het was gewoon een enorme opdracht van de provincie Drenthe. Maak in de provincie muziektheater. Dus wij dachten, wat een opdracht. Maar dat zijn we gewoon gaan doen.
Jeetje, ja. Het is ook echt wat anders dan even een amateurclubje gaan regisseren.
Dat is echt heel wat anders dan even een klein clubje regisseren, ja.
Ja. Ja. En wat werd dat? Wat zijn jullie gaan doen?
Het werden enorme grote locatievoorstellingen. Een beetje, je kunt het wel vergelijken met Summerbühne. Misschien niet qua kwaliteit. Nou ja, ook wel trouwens. Het was hartstikke goed. En in een hele grote moderne schuur in Nieuwbuinen hebben we een paar jaar gezeten. Een bollende schuur. En daar hebben we gigantisch theater gemaakt. Ik weet nog niet hoe we het gedaan hebben. Ja.
Want?
Je
krijgt een opdracht en succes ermee.
Ja. Ja, en je ontwikkelt dat. En je gaat gewoon op zoek naar mensen die je kunnen helpen. En we kregen natuurlijk subsidie van de provincie Drenthe. Dus dan kun je wel wat. Het was heel spannend, ja. En ik produceerde het en het was heel duidelijk, Bert zou de muziek gaan maken. En ik ging dan, ik was de directeur, zei Bert altijd. Jij bent de directeur. Nou, dat is een flinke klus.
En paste die rol je?
Nou, je leert het. Jawel, die rol past wel, maar het is ook wel een hondenbaan. Je moet ontzettend veel regelen en nou, je ziet de muzikanten en de acteurs allemaal lekker binnenkomen en alles is geregeld. En na een jaar of 7 dacht ik, nou, dat wil ik ook weer.
Ja, ja, potverdrie, ja. Doe je iets fout.
Potverdrie. Ja. Maar het was fantastisch dat we die mogelijkheden kregen en dat we het mochten maken. En je leert er ontzettend veel van.
Ja, dat zal.
Ja.
We gaan luisteren naar een leesmap.
Ja.
Wat is dat voor liedje?
Dat liedje dat kwam in het allereerste stuk. Iemandsland heette onze groep. En het eerste stuk heette ook Iemandsland. En dat speelde zich af in de jaren 70. Toen je nog leesmappen had.
Ja.
Dus dat. En Bert had daar een liedje voor gemaakt. In een van die scènes. Met een leesmap.
En zing jij mee?
Ja, want later hebben we het allemaal opgenomen in een studio. En toen zei Bert, nou, leuk als je ook wat mee komt zingen. Dus ik zit in het koortje.
Oké, okay. We gaan heel goed luisteren op je horen. Hier komt die leesmap. Nou, heerlijk.
Ja, zo'n leuke band ook, de Nozems. Ja.
En behoorlijk, nou, bijna wel een hoofdrol aan het eind voor het koortje.
Voor het koortje, ja. Goed koortje, hè?
Goed koortje, ja. Zeker. Carmen Schilstra, ik wil het ook nog even hebben met jou over het schilderen. Want dat heb je dus uiteindelijk, toen je terug was in Groningen, opgepakt.
Ja.
Bijna geen sprake van. Je bent het gaan doen.
Ja, gewoon gaan doen.
Ja, na het tekenen vroeger op je kamertje.
Ja.
Ja, wat maakte dat je dacht, ik ga het nu doen?
Ik heb geen idee.
Je kijkt me met hele verschrikte ogen aan.
Ik heb echt geen idee. Ik woonde samen met Herman. Ik weet niet. Ja, ik weet het. Wacht, ik weet het wel. Herman had het ontzettend druk. Want de jazzpolitie was toen heel populair. Dus die was heel veel weg. En ik was wel voor hem teruggekomen naar Groningen. Ja. Dus zat ik ineens thuis. Ik denk dat het toen ben ik weer gewoon gaan tekenen en schilderen. Toen is het weer ontstaan. Zie, als je maar lang genoeg praat, dan kom je er wel.
Ja, heel goed. Ja. Doen we dat. Vertel eens over je schilderijen. Wat schilder jij?
Het is niet abstract. Het is ook niet realistisch. Het zit er ergens tussenin. En het thema is altijd de zoektocht naar de graal. De graal.
De heilige graal.
De heilige graal, het leven. En dat is het thema. Maar dat ziet, ik denk niet dat iemand dat ziet. Maar dat hoeft ook niet. Als ik het maar weet.
Oké, het is radio, dus we hebben jou toch nodig om het te visualiseren.
Ja, maar dat is zo lastig met schilderen. Hè? Schilderen, je schildert omdat je het kan zien.
Ja.
En het is moeilijk te omschrijven.
Ik heb jij natuurlijk gegoogeld. En bij Kunstpunt staat dat jij schildert omdat er meer is tussen hemel en aarde.
Ja, dat klopt. Ja, tenminste, dat denk ik.
Ja.
Dat is mijn overtuiging. Ja.
En hoe, wat is er dan?
Kijk, deze wereld is heel erg driedimensionaal. Je hoeft alleen maar al te denken aan je intuïtie. Wat is dat dan? Weet je wel? Of je voorgevoel. Of ineens moet je aan iemand denken en je komt hem tegen. Ik bedoel, het zijn allemaal hele andere dingen dan in het hele duidelijke leven in het hier en nu. En ja, ik denk dat er een leven is na dit leven. Of dat er gelijktijdig een ander leven is, andere dimensies. Dat is mijn gevoel en dat is ook wel mijn ervaring, ja.
Hoe bedoel je ervaring?
Nou, dat je dingen ziet. Gekke dingen ziet. Kleuren, geesten.
Ja, vertel eens.
Nou, ik heb een aantal keren meegemaakt dat mensen overleden waren. En dat ik een soort kleuren zag. Dat ze er ook even waren. Of dat ik in dromen iemand weer terug zag. En die dromen waren zo realistisch. En je kunt denken, ach, dat is een droom. Maar voor mij was het dat ik nog even contact had met iemand terwijl die al overleden was. Ja.
En is dat dan eng of is dat fijn?
Nee, dat is prachtig. Ja, ik vond het mooi. Ja.
Hoe verhoudt dit zich tot het geloof van je ouders en die kerk?
Misschien ben ik veel meer beïnvloed dan ik zelf denk. Het zou heel goed kunnen. Kijk, maar een kerk is gewoon een instituut vol regels. Het goddelijke of zo is voor mij heel anders, is heel groot. Daar zitten geen regels bij. Ja, behalve je moet een ander geen kwaad doen of zo. Ja,
precies. De 10 geboden.
Ja, zo. Nou
ja.
Ik weet niet of ik met elk gebod eens ben.
Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Dat zijn meer de leefregels. Waar je, dat heeft niks te maken met de kerk.
Nee, die instituten, dat is in mijn ogen niet goed. Nee.
Wij gaan ook nu zo naar de platen jij ooit op jouw begrafenis gedraaid zou willen hebben.
Ja.
Is dood een thema voor jou bij het ouder worden?
Nee. Ik heb wel eens van die geleide meditaties, ik weet niet of je dat kent, gedaan, waarin je zomaar in een ander leven schuift of overlijdt. En dat was helemaal niet eng. Ik denk, je schuift zo van het een in iets anders. In ieder geval, ik heb dat een paar keer meegemaakt. Ik denk, dat is niet iets om bang voor te zijn. Ik denk, het enige waar je bang voor zou kunnen zijn is als je heel veel pijn leidt. Hè? Of met een schok in een ongeluk. Dat lijkt me verschrikkelijk. Maar gewoon overgaan naar een andere realiteit, nee. Niet erg, niet eng. Mooi, misschien.
Maar naarmate je leeftijd vordert, komt dat moment natuurlijk dichterbij. Speelt dat?
Nou, op dit moment niet. Nee. Ik vind het leven prachtig en mooi. En probeer het zo vol op te leven.
Ja.
Ja.
En je denkt dus ook, uiteindelijk komt er een andere realiteit voor in de plaats.
Ja.
Het is niet een hard einde.
Dat denk ik, ja. Dat is, maar ja, bewijs het maar eens.
Nou, dat hoef je niet.
Nee.
Maar
ja, dat is mijn gevoel.
Heb je daar een beeld bij, hoe dat dan zal zijn?
Nou ja, dat is die ervaring die ik had. Dat je heel langzaam zomaar ergens in een andere realiteit glijdt. Als het mooi is. Dat lijkt me een mooie manier van overlijden. Ja. Ja, nogmaals wat ik zei. Het zou vreselijk zijn als je een ongeluk krijgt of zo. Mm.
Nee, maar ik bedoel hoe die andere realiteit eruit ziet.
Dat weet ik echt niet.
Nee.
Nee, geen idee. Nee. Ik hoop mooier dan dit. Dan nog.
Nog beter.
Ja.
Jij hebt de Beach Boys. I Die. Als plaat uitgekozen. Is dat omdat wij het vroegen of weet je dit altijd al? Dat je
nee, dit wist ik al, ja. Ik denk dat Herman het ook weet. Zo van, als ik dood ga, dan dit nummer. Ja, prachtig. We hebben Brian Wilson samen, ik denk wel 5, 6 keer gezien. Dus hebben we half Europa doorgereisd om de Beach Boys te... Tenminste, dat was Brian Wilson nog met een andere band die allemaal Beach Boys nummers... zong, ja, die samenzang, joh. Prachtig, ja.
En gaat het daarom of gaat het om de boodschap van het nummer?
Nou, het gaat vooral om de samenzang, ja. En die boodschap is ook mooi, natuurlijk. Maar ik ben helemaal niet zo van de tekst, hoor.
Oh, nee?
Nee.
Gaat het om de melodie?
Het gaat om de samenzang.
Oké.
Ja.
Gaan we daarop letten bij Till I Die. Raakt het je nu?
Ja, ik vind het mooi. Ja. Het heeft ook iets heel diffuus, weet je wel, over het leven, over dood, over iets ongrijpbaars. How deep is the ocean?
Ja. Mooi. Jij zei net, ik heb eigenlijk niet zoveel met teksten. Ik heb veel meer met de samenzang.
Ja.
We gaan zo luisteren naar een van jouw grote voorbeelden, Katie Lang.
Katie Lang, ja.
Ja, en wat is dat bij haar dan? Ja,
dat is natuurlijk niet samen... Ja, er zitten trouwens ook wel koortjes in. Maar het is bij haar is het gewoon vooral haar stemgeluid. Ja, die raakt zo op een of andere manier. En wat je bij haar ook... Het is gewoon topsport wat zij doet met haar stem. En dan heb ik het niet over iemand die fantastisch kan jodelen of een soort krachtpatser topsport. Maar zij moet de stem zo verschrikkelijk goed onderhouden en zo goed oefenen. Wil je dit kunnen? Ja, ik weet niet hoe ik het anders kan
zeggen. Omdat het technisch heel moeilijk nummers zijn? Of wat maakt het bij haar nou juist zo?
dat ze het het gevoel wat ze wil laten horen, dan moet je echt alles in huis hebben, zeg maar. Je moet die techniek weer helemaal in huis hebben.
Ja.
Wil je dit gevoel over kunnen brengen? Ik denk dat het zoiets is. Snap je wat ik bedoel? Ja.
Kan jij dat zelf?
Nee, absoluut niet. Nee, dan zou ik ook heel erg hard moeten stemoefeningen moeten doen en zo. Dan moet je gewoon echt heel hard voor werken. Wil je dat kunnen? Ik heb haar één keer live gezien. Dan hoor je dus wat iemand in huis heeft en wat ze allemaal kan laten horen en plus dat gevoel erbij. Ja, zoiets.
Ja, het is misschien moeilijk uit te leggen. Maar dit zijn nummers die je wel zelf zou willen zingen of ook niet?
Nou, die probeer ik ook wel eens te zingen. Of, sterker nog, ik heb eens een keer voor een voorstelling samen met Jeroen de Jong hebben we ons laten inspireren door dit nummer wat we nu gaan horen. En ja, dat is dan heel erg fijn dat ik dat mag proberen in een grote zaalvoorstelling was het. Dus dan heb je prachtig geluid van Rolf, onze Rolf Schreuder. En nou, dan kom ik een heel eind. Ik kom een heel eind. Qua zang.
Ja.
Maar zij is gewoon mijn held. Of heldin.
Maar is het dan niet ook gewoon dat je jezelf misschien daar niet mee wil vergelijken? Dat je dat niet durft te zeggen van, ik kan dat ook?
Of... Nou, ik kan het gewoon goed horen dat ik dat niet kan. Oh.
Nou, dan gaan we luisteren naar haar versie.
Ja, graag.
Genoemd Barefoot.
I walk through the snow barefoot. If you'd open up your door. I walk through the snow barefoot.
Ja, ook nog live dus dit.
Ja, live. Ja. Ja. Prachtig.
Ja, ik zie het aan je. Heel mooi. Carmen Schilstra, jij hebt natuurlijk ook Theater Oosterwijd werd gedaan.
Ja.
In coronatijd. Ja. Alles lag op zijn gat.
Ja.
Kan je nog oproepen wat dat met jou deed? Dat je er gewoon niks kon?
Ik vond het beroerd. Ja, ik vond het wel heel erg. We hadden een grote voorstelling gemaakt. Toevallig die Broodkapje. De voorstelling waarin ik dus een liedje zing. Geïnspireerd op deze mevrouw, ja. En we hebben de première gedaan. En toen hield alles op. En dat is natuurlijk heel vreemd. Dan ben je met een hele grote groep mensen. Heb je een stuk gemaakt. Je staat op spanning. En hop, alles hield op, ja. Maar we hebben heel snel Alina Kiers, zat ook in die voorstelling. En die belde mij op een gegeven moment op en die zegt, zullen we wat gaan ontwikkelen? Gewoon in een ruimte met heel veel afstand. Een grote boerderij ken ik. We gaan erheen, we gaan het vragen of we daar wat kunnen doen. En dan hebben we die hele winter dat alles op slot zat, hebben we gewoon heel hard gewerkt. Gewoon lekker zeg maar kantoorwerk gedaan thuis. Ja. En hebben we dat theater opgezet. En de bedoeling was van, nou, van de zomer gaat alles wel open. Mogen mensen weer komen. We zorgen dat er gewoon ruimte is. En we kunnen alle, vooral Groningse artiesten, muzikanten, kunnen we uitnodigen. En iedereen was zo blij dat ze weer een mogelijkheid kregen om te komen spelen. Dat iedereen kwam gewoon in principe voor niks. En we zeiden van, nou, eerlijk zullen we alles delen. En we nemen samen het risico. Dus we hebben 3 jaar gedaan. En het eerste jaar was... Nou, iedereen was gewoon zo blij. Het waren zulke prachtige zomers in Oosterwijd. Iedereen was gewoon blij dat hij eng kon spelen. En mensen waren blij dat ze konden komen luisteren.
Ja.
Ja.
Misschien is dat te veel gezegd? Een beetje magisch?
Ik vond het wel magisch. Nou, vind ik mooi gezegd. Ja, dat was het. Ja.
Kan je nog een moment oproepen dat je daar stond en dacht, wauw?
Nou, sowieso dat al die mensen kwamen spelen. En dan dacht, ze komen gewoon. En we hebben gewoon van kratjes een toneel gebouwd. Iedereen wil meehelpen. Het licht kwam gewoon gratis, weet je wel, lichtpunt. Iedereen wilde gratis meehelpen. Dat je denkt, wow. Het is een gezamenlijke... het is gewoon heel veel liefde bij elkaar van al die mensen. Ja. En al die muziek die je dan hoort, is wauw. Maar ik moet zeggen, het allerlaatste optreden van het eerste jaar, dat was Tangerine.
Ja. En, de twee Drentse jongens met een
bosbrille. De twee Drentse jongens met de krullen. Ja. Ja, en het is nu nog niet eens per se dat ik zo liefhebber ben van hun muziek, maar het was een prachtig optreden. Het was gewoon, we moesten gewoon huilen, want hadden we een heel seizoen hadden we dat dus achter de rug. En ik denk, wat hebben we toch meegemaakt?
Ja.
En zij zijn hartstikke leuk ook, die jongens. En ja, dus dat was het magische moment voor mij. Na dat eerste jaar Tangerine aan het eind, ja.
We blijven even bij de tranen, want we gaan naar David Bowie.
Ja.
Vertel eens.
Nou ja, David Bowie ben ik altijd een enorme fan van geweest. En ik heb hem één keer live mogen zien. En op een gegeven moment was er een tentoonstelling in het Groningen Museum van David Bowie. En nou, ben ik natuurlijk meteen heen gegaan, plaat gekocht. Die plaat heb ik gedraaid de hele nacht. En dat was Black Star. Dat is zijn laatste plaat. Wisten we toen nog niet. Maar hele nacht gedraaid, hele nacht door. En best een heavy plaat, hoor. En ik word de volgende ochtend wakker en hij is overleden. Het was ook zijn verjaardag, geloof ik. Dus dat was een hele schok. En als je dan terug gaat luisteren naar die plaat, dan denk je, ja, die man heeft gewoon die plaat gemaakt met de wetenschap dat hij op zijn verjaardag er een eind aan gaat maken. Ja.
Dus terwijl jij de hele nacht in jouw kokonnetje
thuis zat,
met hem verbonden was,
is
hij overleden.
Ja, ik krijg weer kippenvel.
Ja.
Ja.
Ja, een kippenvel, is het, wat geef je dat voor gevoel?
Nou ja, dan ben je dus verbonden met iemand die je verder helemaal niet kent. Maar je bent verbonden via de muziek. Dus dat zijn ook van die dingen, die zijn niet, weet je wel, dat is wat anders dan alleen deze microfoon die hier staat. Ja. Ik bedoel, het is veel meer.
Ja, dat is dat ontastbare tussen hemel en aarde.
Ja, ja.
We gaan dan luisteren naar Lazarus, zeg je het zo op zijn
Engels? Lazarus.
Waarom dat nummer?
Nou, dat is nog het meest normale nummer misschien. Want dat is ook een hele bizarre plaat. En het is ook heel, ik kan ook heel eerlijk gezegd bijna niet meer naar luisteren, naar die plaat. Omdat het zo, ik vind het zwaar. Maar dit nummer zit een heel mooie blazerspartijen bij. En die blazers heb ik later nog weer eens gezien bij het Metropoolorkest. Dat is prachtige arrangementen. Dus ja.
Ja, mogen we hem toch draaien dan?
Jawel. Okay. Zo erg is het nou ook niet.
Okay. Gaan we doen. David Bowie, Lazarus. Was het om dit te horen?
Mooi. En ik zie die beelden. Want hij had ook zulke indrukwekkende videobeelden erbij. Ja. Het was een geweldige man. Ook heel filosofisch. En dan zie je hoe iemand met de wetenschap dat je doodgaat. Hoe die daar nog hele prachtige, creatieve, mooie muziek aan het maken is. En films en video aan het maken is indrukwekkend, vind ik. Ja, groot, grote man. Ja.
En emotioneel om dit nu weer te horen,
Ik vind nog steeds ga ik het niet thuis zomaar opzetten.
Nee.
Nee.
Ja, dat is natuurlijk, ergens is dat mooi, maar misschien ook toch wel weer jammer. Maar dat zegt in ieder geval wat over wat het met jou doet.
Ja.
Carmen Schilstra, jij woont alleen in de Groningen binnenstad.
Ja, dat hartjecentrum.
Dat betekent dat jouw relatie met Herman Grimme geen stand gehouden heeft.
Nee.
Nee.
Een jaar of 11 geleden zijn we uit elkaar gegaan, ja.
Wat wil je daarover kwijt?
Niet zoveel, dat gaat soms zo, weet je wel. Dan eigenlijk wil ik er niks over kwijt.
Nou,
we zijn goede vrienden. We zien elkaar regelmatig. We hebben het veel over muziek, wat leuk is. Ik heb ook veel van Herman geleerd wat betreft muziek. En hij had een studio, of hij heeft een studio. Ja, dus je krijgt een hele hoop mee van elkaar. En ik denk dat het goed is dat ik op een gegeven moment op mezelf ben gaan wonen. En dan leer je jezelf beter kennen. Dan word ik werd meer mezelf, laat ik het zo zeggen. Ja.
En waar zat dat dan in dan?
Nou, ik ben bijvoorbeeld veel meer gaan zingen en meer gaan optreden zelf. En ja, alsof je met een goede muzikant samenwoont, dat je je toch een beetje laat intimideren. Dat klinkt gek, maar dat, waarschijnlijk was dat zo een beetje. Dus het was goed dat ik op mezelf ging, mijn eigen gedachten weer kon horen.
Aha,
ja.
Want die waren ondergesneeuwd.
Ik liet me ondersneeuwen, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, dat is niemand schuld aan. Dat is wat soms gebeurt tussen mensen. Ja.
Maar jullie waren natuurlijk al 20 jaar vrienden.
Ja.
Voordat je verliefd werd.
Ja.
En kan je dan probleemloos weer terug?
Nou, probleemloos niet. Maar het ging redelijk in een goed overleg. Ja. Geen ruzies. Maar probleemloos is een ander verhaal.
Ja. Het is natuurlijk altijd vreselijk om uit te
kijken. Nou ja, tuurlijk. Het is ook pijnlijk. Pijnlijk, ja.
Ja. En jij bent toen naar Hartje Binnenstad gegaan?
Ja.
Waarom?
Nou, omdat ik daar gewoon een huis kon krijgen.
Oh, okay.
En ook nog een hartstikke leuk huis. Een prachtig huis in een hofje, ja.
Maar dat was het gewoon. Niet een verlangen naar de reuring van de stad of zo?
Nee, wij woonden al midden in de stad.
Okay.
Dus het... Ja, die reuring in de stad is natuurlijk hartstikke leuk. Ik pas wel in de stad, zeg maar. En dat ik gewoon lopend naar het café kan. Ja. Nog steeds. Op mijn 70ste.
Ja?
Ja, dat is hartstikke leuk. Ja.
Dus zit je veel in het café?
Nou, regelmatig spreek ik er af met vrienden. Ik vind het ontzettend leuk. En er is één café, de Minna, waar we ook regelmatig nog muziek maken. Met vrienden die ook allemaal in de muziek zitten. En ja, dat is gewoon ontzettend leuk. Ja.
En wat doe je daar dan?
Dan iedereen mag dan een nummer uitkiezen die hij of eng vindt om te doen, omdat hij helemaal niet in dat genre zit, of wat hij nooit heeft kunnen doen. Dus dan kom je... Dat zijn hele spannende optredens. Zo van, ik heb bijvoorbeeld eens een hardrock nummer gedaan, of van de White Stripes, een heel heavy nummer. En nou, zo zing ik normaal helemaal niet. Dus ik was daar heel zenuwachtig voor dat ik zoiets moest doen.
Ja.
We hadden het zelf bedacht, maar goed.
En hoe ging het?
Ja, dat ging best leuk. Ja, maar dat zijn spannende dingen.
Is dat een noodzaak om jezelf nog elke keer weer uit te dagen?
Ja, ik vind het wel, vind ik wel. Moet je wel blijven doen. Ja. Want dan kom je in een soort automatische piloot. Nou ja, dat doen wij nu ook met onze podcastvoorstelling. Ja, dan moet je jezelf elke keer een trap onder de kont geven om...
Goed, ik neem het me te harte, dit advies. We gaan naar nog een nummer van jou natuurlijk. Gillian Welsh. Waarom wil je haar horen?
Nou, heel langzamerhand kwam ik... achter dat ik toch wel een enorme Americana-fan ben. Wat met CCC al een beetje begon, toen ik heel jong was.
Ja, Americana, voor wie dat nou niet dat genre niet kent, wat is dat nou precies?
Nou, dat is eigenlijk Amerikaanse folkmuziek. Je hebt Engelse folkmuziek, Ierse folkmuziek, volkse muziek. En in Amerika klinkt het toch weer anders. En dus komt ook uit een andere, is ontstaan vanuit een andere hoek. Ik weet het niet heel, heel goed hoor, vanuit de blues denk ik ook. Zie altijd mensen op een boom staan in een kringetje met een viool en een bas.
Ja.
Eén snaar op een houten plankje. Weet je wat dat? Heel simpel muziek maken met elkaar op de porch. Nou, dat werk.
Oh ja. En en wat vind jij daar zo mooi aan?
Ik weet het niet. Ik denk dat ik een ander leven in Amerika heb geleefd.
Dus dat raakt
me, het raakt mij altijd. Ja.
Misschien keer je weer terug naar Amerika als dat
moment ooit daar is. Ik heb er ooit eens gewoond een jaar. Ja.
Ja. Ja. Ik bedoelde als het leven, als het leven op aarde eindig is.
En dan terug naar Amerika.
Ja, wie weet.
Ja.
Maar Gillian Welch dus is Amerikaanse muziek.
Ja, maar dan wel een beetje met een moderne, beetje eigenzinnig, moderne touch, zeg maar. Ja.
We gaan luisteren naar Caleb Meyer heet het nummer. Hè? Ik was even in verwarring. Ik dacht, is dat nou de mede-artiest? Maar dat is het nummer.
Dat is het nummer. Ja. Het is een oud nummer die zij dan spelen. Ja.
Ja, dit is ook gitaarspelen van de hogere orde.
Prachtig. Ja, en dit doet me dus denken aan de jongens van Tangerine. Die spelen ook zo mooi gitaar. Dus dat raakt me bij hun ook, ja.
Maar jij bent ook zelf gitaar gaan spelen?
Nou, basgitaar.
Ja, basgitaar.
Ja.
Hoezo?
Nou, dat was dus ons eerste jaar Oosterwijdwerd. Dachten we kunnen zelf ook een stuk gaan doen dan. Ik bedoel, als het toch al helemaal publiek komt, gaan we zelf ook wat maken. En toen ben ik zomaar in de basgitaar geschoven.
Zomaar?
Ja, ik dacht, dat wat leuk. Iemand had een basgitaar bij zich. Ik ga het gewoon proberen. Ik kon nog helemaal niks. Dus dat is een jaar of 4, 5 geleden.
Ja.
En toen ben ik gewoon heel hard gaan oefenen. En zo is dat ontstaan. Maar ik moet zeggen, als kind had ik al een basgitaar op mijn kamertje. Maar ik deed er niks mee. Dus die basgitaar was er al wel.
Ja, wou net zeggen, zomaar was het dus niet. Je hebt niet
maar ik heb daar eigenlijk nooit op gespeeld. Hij stond daar heel mooi tegen mijn muurtje aan.
Maar is het omdat zo'n stoer ding is, zo'n bas?
Ja.
Ja.
Maar ik moet zeggen, ik hoor ook altijd de bas in een nummer. Dus automatisch gaan mijn oren al naar die baspartijtjes.
Ja.
Dat houdt natuurlijk niet in dat je het zelf zomaar kan. Dat is een heel ander verhaal.
Maar inmiddels speel je het echt, hè?
Inmiddels speel ik het echt. Al in de vorige voorstelling Carnivore en in deze voorstelling ook.
Van podcast, waar je nu mee op de planken staat.
Ja, waar we nu mee op de planken staan, ja. Ja, dat is ontzettend leuk dat ik mag spelen met goede muzikanten zoals Harry Nieuw en Jan Veldman.
Ja, dat snap ik. Ja, dat mag. Sta jij daar met je net aangeleerde basspel.
Ja,
helemaal te gek.
Ja,
we gaan er ook uit met een nummer, The Steelwoods.
Ja.
Dat hierbij past, hè?
Ja, nou dat is ook zo'n Amerikaanse Americana band. En thuis ga je gewoon zitten oefenen, weet je wel, op je bas. En nou, dit zijn dan de nummers die ik dan te gek vind, waar ik dan meespeel. Dan doe ik net alsof ik in dat bandje zit.
Oh, fantastisch. Ja. Het bandje dat je ooit al tekende op die muur op je kamertje thuis in Almelo.
Ja.
Is het cirkeltje toch aardig rond?
Eva, wat goed.
Ja. We gaan luisteren naar Straw in the Wind. Carmen Schielstra, heel erg dank voor jouw verhaal over jouw leven in muziek.
Jij bedankt, Eva.
The barkeep, he warned him, but the man did not comprehend how strangers round here disappear like straw in the wind.